Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Het is al meer dan 20 jaar geleden dat er een einde kwam aan het zorgeloze leven van de familie Smart. Het ene moment lag hun dochter Elisabeth te slapen in haar bed. Het volgende moment was ze verdwenen. De getuigenis van haar kleine zusje was het begin van een maandenlange zoektocht. In de nacht van 4 op 5 juni 2002 wordt Ed Smart wakker nadat zijn 9-jarige dochter Mary Catherine zijn slaapkamer komt binnengerend. Ze is in paniek en het duurt even voordat Ed doorheeft wat zijn dochter hem probeert te vertellen. En dan hoort hij de woorden die geen enkele ouder wil horen. Er stond een man in onze slaapkamer en hij heeft Elisabeth meegenomen. Het eerste moment dacht Ed dat zijn dochter gewoon een nachtmerrie had. Er kan onmogelijk iemand het huis zijn binnengedrongen en zijn oudste dochter hebben ontvoerd zonder dat hij het gehoord zou hebben. Ed neemt een kijkje in de slaapkamer die Elisabeth en Mary Catherine met elkaar delen. En zijn oudste dochter ligt inderdaad niet in haar bed. De man raakt niet meteen in paniek. Het is niet ongewoon dat Elisabeth 's nachts is opgestaan om ergens anders te gaan liggen. Ed doorzoekt het hele huis, maar van Elisabeth is er geen spoor. Op dat moment ontdekt zijn vrouw Louis iets wat het verhaal van hun 9-jarige dochter alleen maar lijkt te bevestigen. Een raam in de keuken is opengebroken en de zijdeur is niet meer op slot. De familie belde meteen naar het noodnummer 911. Nog geen 10 minuten later is de politie al aanwezig bij het huis, net als een hele hoop vrijwilligers die klaarstaan om te helpen zoeken naar Elisabeth. Familie, vrienden, buren, langzaamaan loopt het huis vol met mensen. Pas tegen de ochtend zet de politie het huis af en verbieden ze verdere toegang. Iets wat eigenlijk moest zijn gebeurd bij aankomst. Het huis is hier de plaats delict. Alle mensen die hier constant binnen en buiten lopen, zorgen ervoor dat mogelijke sporen naar de dader verloren kunnen gaan. De politie kreeg al snel een beeld van wat er die nacht precies gebeurd was. De 9-jarige Mary Catherine had namelijk alles gezien en gehoord. Volgens het meisje kwam er 's nachts een man met een pistool hun kamer binnengeslopen. De man bedreigde Elisabeth en nam haar mee. Volgens Mary Catherine was de ontvoerder blank, ongeveer even groot zoals haar broer Charles en tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij droeg volgens het meisje lichtgekleurde kledij en een golfpet. De man had een donkere haarkleur en was redelijk behaard op zijn armen. En hij had volgens haar ook dat pistool bij zich waarmee hij Elisabeth bedreigde. Iets wat Mary Catherine ook had opgemerkt was dat, ook al sprak de man zeer stil, ze zijn stem ergens van herkende. Ze wist op dat moment alleen niet van waar, maar ze bleef ervan overtuigd dat ze de stem al vaker had gehoord. Dit is dus wat het meisje allemaal vertelde aan de politie. Hou er rekening mee, Mary Catherine was slechts 9 jaar oud toen dit gebeurde. Het was ook midden in de nacht, ze was net opgeschrikt uit haar slaap en was ook in paniek door wat er gebeurde. De politie begon langzaam maar zeker een theorie uit te werken over de mogelijke dader van de ontvoering van Elisabeth Smart. Ze vermoeden dat het ging om iemand die de Smart-familie, of toch zeker hun huis, kende. Allereerst is er natuurlijk de verklaring van Mary Catherine, die beweert dat ze de stem van de man herkende. Maar er waren ook nog enkele andere punten waardoor de politie dit dacht. De dader wist namelijk hoe hij gemakkelijk en geluidloos kon binnenkomen. Hij wist waar de kamer van de meisjes was en kon daarna met Elisabeth naar buiten gaan zonder dat het alarm van het huis afging. Het Twee onderzoeken gingen meteen van start. Allereerst de zoektocht naar Elisabeth zelf. Agenten, politiehonden, helikopters en veel, maar echt heel veel vrijwilligers zoeken de omgeving af naar Elisabeth of naar sporen van haar. Tegelijk loopt er ook een politieonderzoek naar wie haar ontvoerder nu zou kunnen zijn. Alle mogelijke pistes werden bekeken. En aangezien er geen direct spoor was naar een specifieke dader, was gewoon iedereen verdacht. Een tijd lang werd zelf gespeculeerd dat de ontvoering van Elisabeth een inside job was. Tijdens een onderzoek start men, wanneer er geen duidelijke dader is, bijna altijd bij de familie, om zo verder te werken naar vrienden, collega's, buren en daarna onbekenden. Wat dat eigenlijk best wel logisch is, dat wanneer je geen aanknopingspunt hebt, start bij de mensen dichtst bij het slachtoffer. Nu, om dus terug te komen op de zaak Elisabeth Smart. Op een bepaald moment gingen dus die geruchten rond dat de ontvoering van Elisabeth een inside job was. Dit kwam omdat de media, zoals in veel zaken, informatie verkeerd had gepubliceerd, waardoor het inderdaad leek dat het gezin ermee te maken had. De media rapporteerde toen dat het raam in de keuken, waar langs de dader dus is gekomen, via de binnenkant was opengebroken, om zo een inbraak te stagen. Uiteindelijk bleek dit dus niet waar te zijn. De politie bleef ondertussen wel een dader zoeken die dichtbij Elisabeth stond. Familieleden werden ondervraagd en één voor één werden ze geschrapt van het lijstje als verdachte. Natuurlijk, omdat de politie heel veel mensen kon schrappen die dichtbij het gezin stonden, moesten onderzoekers steeds breder gaan werken. Ze begonnen te kijken naar mensen die naar dezelfde kerk gingen, die in hun wijk woonden, maar ook naar een totaal andere groep. Het huis waar de familie Smart woonde, was een nieuwbouwwoning of ze waren het huis aan het verbouwen, dat is niet heel duidelijk, maar door die renovaties waren er constant mensen aanwezig in het huis. Mensen die door er te werken wisten hoe het huis in elkaar zat, de layout, waar iedereen sliep, het alarm. Dus maakte de politie een lijst op met mensen die de laatste maanden toegang hadden gehad tot het huis. En uit deze lijst kwam er eindelijk een verdachte naar voren. Richard Rickey. Richard was een klusjesman die voor de familie had gewerkt. Hij had al eerder in de gevangenis gezeten, wegens niet gerelateerde feiten, en hij was ook een drugsgebruiker. Uiteindelijk had de man niets met de ontvoering van Elisabeth Smart te maken. Richard Rickey stierf in augustus 2002 aan een hersenbloeding. De eerste en enige verdachte was dus meteen een doodspoor. In de daaropvolgende maanden concentreerden onderzoekers zich op een aantal verdachten die allemaal in het huis van de Smarts of in de omgeving hadden gewerkt, maar geen van hen leek echt te voldoen aan de beschrijving van de 9-jarige Mary Catherine. Ongeveer 4 maanden na de verdwijning van Elisabeth kwam er plots verandering in de zaak. Mary Catherine geloofde dat ze wist wie haar zus had ontvoerd. Ze vertelde haar ouders dat ze dacht dat de ontvoerder een dakloze man was die bij de familie alleen gekend stond als Emmanuel. Hij had enkele maanden voor Elisabeths verdwijning een dag aan het huis gewerkt. Zijn echte naam kende de familie niet. De onderzoekers waren in het begin nogal sceptisch over het plotselinge besef van Mary Catherine en zetten het onderzoek naar hun toen reeds overleden hoofdverdachte Richard Rickey voort. Hierdoor besloot de familie het hef in eigen handen te nemen. Ze namen contact op met John Walsh, die een nieuw deel van zijn show America's Most Wanted opdroeg om het publiek op de hoogte te houden van de zaak van Elisabeth. Walsh liet schetsen van Emmanuel zien, gemaakt op basis van de beschrijvingen van Mary Catherine. Een van de kijkers van die show die avond was Derek Thompson. En zijn moeder was getrouwd met de man die op de schets te zien was. Ook werd hij op de schetsen herkend door zijn ex-vrouw, waarop zij de politie belde. Zij geloofde ook dat als hij degene was die Elisabeth had meegenomen, hij haar in leven hield. Nu, ondertussen was het dus duidelijk wie er op die schetsen te zien was. Emmanuel, zijn echte naam, is Brian David Mitchell. De man groeide op binnen de Mormoonse gemeenschap. Later was hij ook een tijdje lid van de Hare Krishna gemeenschap. En wanneer hij trouwde met zijn derde vrouw, Wanda Barzi, werd hij terug actief bij de LSD Church, wat staat voor The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, wat dus eigenlijk die Mormoonse gemeenschap is. Uiteindelijk begon Brian Mitchell onder de naam Emmanuel te gaan en beweerde hij een profeet van God te zijn. Zijn vrouw Wanda veranderde haar naam in Hephzibah. En dan kwam de dag, 12 maart 2003. Brian Mitchell werd op straat herkend door twee afzonderlijke mensen die foto's van de man op het nieuws hadden gezien. Meteen werd de politie ingelicht, die onmiddellijk agenten ter plaatse stuurde. Mitchell was in het bijzijn van een vrouw en een meisje. Beiden waren vermomd met een grijze pruik, een zonnebril en sluier. Toen de politie het drietal aan de kant van de weg voor het eerst ondervroeg, beweerde Mitchell, die zei dat zijn naam Peter Marshall was, dat Elisabeth zijn dochter was. En Elisabeth noemde de twee haar ouders. De agenten herkenden het meisje meteen, maar toch durfden ze niet toe te geven dat zij het was, uit angst voor wat er met haar zou gebeuren. Agenten verklaren later dat Elisabeth er erg nerveus uitzag. Ondanks de geruststelling van de agenten duurde het een hele tijd voordat ze eindelijk toegaf wie ze echt was. De 14-jarige Elisabeth Smart werd na een helse 9 maanden terug herenigd met haar familie. In de dagen die volgden werd duidelijk wat er echt was gebeurd met het meisje. Tijdens die bewuste nacht brak Brian Mitchell in het huis van de familie Smart. Eenmaal hij de kamer van Elisabeth en Mary Catherine had gevonden, bedreigde hij Elisabeth met een mes en dwong haar om mee te komen met hem. De man dreigde haar familie te vermoorden als ze niet zou luisteren naar hem. Elisabeth werd meegenomen het bos in naar een soort kamp waar ze werd opgewacht door Wanda, de vrouw van Brian Mitchell. Daar werd ze gewassen door de vrouw en gedwongen om een wit kleed aan te trekken. Haar ontvoerder vertelde haar dat hij van plan was om met haar te trouwen. Elisabeth werd gedwongen een nieuwe naam aan te nemen en ze koos de naam Esther. Het meisje werd tijdens haar gevangenschap herhaaldelijk verkracht, soms meerdere keren per dag. Om te voorkomen dat ze zou ontsnappen, werd ze met een metalen kabel aan een boom geketend. Ook dwong Mitchell haar vaak om alcohol te drinken en drugs te gebruiken, om zo haar weerstand te verlagen. Na een tijdje verscheen Elisabeth in het openbaar aan de zijde van haar ontvoerders. Natuurlijk probeerden ze haar zo goed mogelijk te vermommen. Zo moest Elisabeth een hoofddoek en een gezichtssluier dragen. In augustus 2002, ongeveer 2 maanden nadat Elisabeth werd ontvoerd, werd het drietal opgemerkt door een bibliotheekbezoeker vanwege hun ongebruikelijke kledijstijl. De man belde de politie nadat hij een raar gevoel kreeg toen hij naar het meisje keek. Een rechercheur van de politie arriveerde bij de bibliotheek en confronteerde het drietal. Maar de agent werd snel afgeschrikt door Mitchell, die beweerde dat Elisabeth zijn dochter was en dat om religieuze redenen hun sluiers of kleding niet kon worden verwijderd. Tijdens de ondervraging door de rechercheur sprak Elisabeth geen woord. En Mitchell verklaarde dat hun religie vrouwen verbood om in het openbaar te spreken. De agent liet het uiteindelijk hierbij en vertrok terug. Dit was dé kans om Elisabeth te redden. meisje ging uiteindelijk ook mee naar de supermarkt en op restaurant, maar niemand herkende haar. Op een bepaald moment mocht Elisabeth zelfs mee naar een feest en tijdens de avond werd ze gefotografeerd terwijl ze moest poseren naast haar ontvoerder. En nog steeds had niemand iets door. Op 12 februari 2003 werd Brian Mitchell zelf gearresteerd wegens inbraak in een kerk en bracht hij enkele dagen in de gevangenis door. Het is toch niet normaal dat deze man, die zo vaak in aanraking is gekomen met de politie, een meisje in gevangenschap hield en dat er nooit iemand iets is opgevallen. Gelukkig zorgde die aflevering van America's Most Wanted ervoor dat Brian Mitchell eindelijk werd herkend. Op 18 maart 2003, 6 dagen nadat Elisabeth kon worden bevrijd uit de handen van haar ontvoerders, werden Mitchell en Barzee beschuldigd van ontvoering, inbraak en aanranding. Het paar werd verschillende keren onbekwaam verklaard om terecht te staan. Op 17 november 2009, 6 jaar na de feiten, werd Wanda Barzee veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. In maart 2010 werd Brian Mitchell uiteindelijk bevoegd verklaard om terecht te staan. En in mei 2011 werd hij veroordeeld tot levenslang. In september 2018 werd tot iedereens verbazing Wanda Barzee vrijgelaten. Elisabeth verklaarde dat ze het onbegrijpelijk vond dat de vrouw kon vrijkomen. Ze gelooft dat ze nog steeds een gevaar is. Tot op vandaag pleit Elisabeth Smart voor verandering met betrekking tot kinderontvoering, programma's die gefocust zijn op herstel en nationale wetgeving. De ondertussen 35-jarige vrouw richtte in 2011 de Elisabeth Smart Foundation op. De missie van deze organisatie is om hoop te brengen en een einde te maken aan het slachtofferschap en de uitbuiting van aanranding door middel van preventie en herstel. De Elisabeth Smart Foundation heeft ook geholpen bij het promoten van heel veel projecten die instaan voor het veranderen of creëren van wetgeving met betrekking tot ontvoering, onderzoek, bijstand, slachtofferhulp, noem maar op. Mocht je meer willen weten over de ontvoering van Elisabeth Smart, de vrouw schreef 2 boeken over haar ontvoering, namelijk My Story en Where There's Hope. De boeken gaan erover hoe ze als jong meisje werd ontvoerd en hoe ze erin slaagde te overleven. Ze vertelt over hoe ze haar trauma overwon en terug de kracht vond om verder te gaan. In 2003 werd er ook een documentaire uitgebracht over de verschrikkelijke gebeurtenis, namelijk de Elisabeth Smart Story. En in 2007 werd I Am Elisabeth Smart uitgebracht. Het meisje, of ja, de vrouw ondertussen, heeft ook heel veel interviews gehouden en dat doet ze nog steeds, dus er is echt een hele hoop informatie te vinden. Ikzelf heb het in de aflevering beperkt gehouden qua details, maar weet dat het verhaal veel dieper gaat dan wat ik vandaag heb verteld. Ik wil deze aflevering van de podcast graag afsluiten met te benadrukken hoe sterk ik het vind van Elisabeth Smart dat ze als 14-jarige meisje zo'n gruwelijke ontvoering heeft overleefd en hoe ze in de jaren nadien dat heeft gebruikt om andere mensen te helpen. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.